Gemeente, heeft u wel eens afscheid genomen? Waarschijnlijk hebben we dat allemaal wel eens gedaan. He, soms voor even, een paar dagen, een paar weken, met een lange vakantie. Ja, dan voel je soms even zo'n vreemde pijn. Je weet wel, het is maar voor even, maar toch. Misschien heeft u wel eens afscheid genomen van iemand waarvan u wist dat u hem niet meer zou zien op aarde. Is dat een verscheurende pijn? Zeker als het iemand is van wie je houdt. Iets van die pijn hebben de discipelen gevoeld in de nacht dat Jezus afscheid van hen neemt. Een afscheid wat voor hen komt als een donderslag bij heldere hemel. We kijken even mee in die opperzaal, Jeruzalem. Als je binnenkomt, dan voel je een vreemde, gedrukte stemming. Wat is er aan de hand? Zojuist heeft Judas de zaal verlaten. Jezus heeft verteld dat een van de discipelen hem zou gaan verraden. En de discipelen zijn verward, geschokt. Als dan de deur in het slot valt, dan kijkt Jezus de kring rond. En dan begint hij te spreken. We hebben het gelezen. Kinderkens, nog een klein poosje ben ik bij jullie. En dan zullen jullie me zoeken, maar waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Ik neem afscheid van jullie. Peter stelt een vraag. Heren, waar gaat u dan heen? En waarom kan ik u dan niet volgen? Heren, ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus zegt, Petrus, nog voordat het morgen is, zul jij mij verraden hebben. Je kunt zich waarschijnlijk wel inleven in die verwarde gevoelens daar in die zaal. De koude realiteit van Jezus' woorden dringt langzaam tot hen door. En ze zien dat hij het meent. Jezus ziet dat ook wel. Die neergeslagen, bedrukte gezichten. Hij ziet wat zijn woorden met hen doen. De sfeer is bekend. En u weet het wel, zorg, angst, spanning, dat ontmoedigt je. Het is net alsof je kracht, alsof je energie wegvloeit. De discipelen zijn verward om die raadselachtige woorden van Jezus, maar ook door de vraag, wat moeten wij nu? Wat betekent dit nou voor onze toekomst? We kennen hun geschiedenis. De discipelen, ze zijn op weg gegaan. Ze hebben zijn roepstem gevolgd. Ze hebben hun werk opgegeven. Ze hebben zich vaak verwonderd over zijn daden. Ze hebben aan zijn lippen gehangen. Nee, ze begrepen het niet altijd. Hij sprak wel eens over zijn dood, maar daar begrepen ze maar weinig van. Misschien wilden ze het wel niet eens begrijpen. Soms hebben ze gezien dat er iets heel bijzonders met hem was. Dat hij uitzonderlijk was. En ze hebben gezien dat God met hem was. Ze hebben hoge verwachtingen van hem gehad. Hoewel ze het geheim van zijn identiteit, wie hij werkelijk was, niet ten volle begrepen hebben. Met geduld en met verlangen hebben ze gewacht op het moment dat hij het koninkrijk zou oprichten. Ik weet het niet precies wat ze allemaal verwacht hebben, maar in elk geval hun droom valt in scherven. Misschien ken je dat wel, hoe dat voelt. Een relatie waar je veel van verwachtte, en die ging stuk. Kun je helemaal gedesillusioneerd zijn. Je hoop knakt. Ze hebben zoveel van hem gezien, en al begrijpen ze niet alles, hij is toch hun leven geworden en ze hebben hem lief. En nu breekt hij dat allemaal in één keer af. Misschien voelen ze zich wel misleid, bedrogen. Waar is dat koninkrijk van u dat u dan zou oprichten? En Jezus, wat denkt u? Dat er in deze nacht, in deze uren, door Jezus heen gaat? Weet u, wat mij zo opvalt is de rust. De rust die het gedrag en de woorden van de Heer Jezus uitstralen. En dat is best merkelijk, want de Heer Jezus weet van de gitzwarte nacht die voor hem ligt. Hij ziet de schaduw van het kruis al over zijn leven vallen. Hè? Want in hoofdstuk 12 al kun je dat lezen. Dat Jezus zegt, nu is mijn hart ontroerd. En datzelfde woord, hè, wat Jezus ook in onze tekst gebruikt, vers 1... zie je ook in hoofdstuk 13, vers 21, waar de Heer Jezus aankondigt dat één van hen hem zal verraden. Dan staat er, Jezus werd ontroerd in de geest. O gemeente, er is genoeg wat Jezus bezighoudt. En toch is hij meer bezig met zijn discipelen dan met zichzelf. Terwijl hij misschien hun ondersteuning nodig heeft, ondersteunt hij hen. Want Jezus weet het wel. Hij ziet ze straks wegvluchten als schapen zonder herder. Hij weet nu al hier in die zaal van het verdriet wat morgen zal komen als ze hem van verre zullen zien hangen aan het kruis. Hij weet dat er voor hen nog veel meer komt. Hier, aan de vooravond van die zwarte nacht, is er toch ook ruimte in zijn grote middelaarshart voor hen. Zul je dat niet vergeten? In je moeilijke momenten, de donkere plekken in je leven, dat hij er is en dat hij weet van alles wat door je heen gaat. Zult u dat dan niet vergeten, dat hij gezonden is om te verbinden de gebrokenen van harte? Dat hij gezonden is om de treurigen te troosten? Nee, zij kunnen niet in zijn gevoelswereld inkomen, de discipelen, maar hij wel in hun gevoelens. Hij leest als het ware hun gedachten. Hij leest de vragen van hun gezicht af. Kijk maar wat hij zegt. Uw hart worden niet ontroerd. Discipelen, laat je niet beheersen door die verstikkende gedachten. Uw hart wordt niet ontroerd. Je hart, dat is in de Bijbel de zetel van je gedachten, van je gevoelens, van je wil. Uw hart wordt niet ontroerd. Dat is geen wens, maar dat is een bevel. Stop daarmee. Laat je er niet door beheersen. Waarom niet? Is dat dan niet verschrikkelijk wat er dan zometeen gaat gebeuren? Ja, dat lijkt wel zo. Maar toch, Jezus' afscheid is niet zonder doel. En daarmee gaat hij hen troosten in hoofdstuk 14. Hij zegt tegen hen, discipelen, jullie zijn bedroefd. Maar eigenlijk is daar geen reden toe. Geen reden toe? Maar hij gaat weg van hen. Waarom is er dan geen reden om zo ontsteld te zijn? Wel, kijk eens wat hij zegt. Gijlieden gelooft in God. Geloof ook in mij. We gaan eens kijken wat dat betekent. Je kunt het ook vertalen. Professor Ridderbos doet dat. Gij gelooft toch in God? Geloof dan ook in mij. Of, gelooft gij in God? Zo geloof dan ook in mij. Dus, discipelen, zoals jullie in God geloven, zo moeten jullie voortaan ook in mij geloven. Waarom staat dat nou naast elkaar? Geloof in God en geloof in Jezus. Waarom moeten de discipelen nu voortaan ook in Jezus geloven, net zoals ze in God geloven? Wel, omdat vanwege alles wat nu zometeen, morgen, in de nabije toekomst zal gaan gebeuren, het heilsplan van God tot zijn hoogtepunt komt. Gods raad gaat straks in vervulling. De Heer Jezus gaat sterven. En hij zal straks opstaan en verheerlijkt worden. En daarmee komt Gods bedoeling tot haar voltooiing. Jezus bedoelt dit zeggen. Sinds Goede Vrijdag en sinds Pasen kunnen wij God niet meer kennen buiten Jezus Christus om. Wat daar gebeurd is op Goede Vrijdag en op Pasen, dat is zo definitief dat we daar niet meer omheen kunnen. De Heer Jezus gaat verhoogd worden. En daarom roept de Heer Jezus zijn discipelen op in dat vertrouwen wat ze nu op God hebben, ook straks in hem te stellen. De Heer Jezus zegt dat ook in hoofdstuk 14. En mijn heen gaan is geen verlaten van de mensen. Maar juist dwars door de dood en de opstanding heen zet hij zijn werk voort. Hij zal straks gaan zitten aan de rechterhand van God. Ons ten goede. Gemeente, dat betekent dat wij alleen door de Heer Jezus Christus God kunnen kennen als de verzoende die genade bewijst. Daarom, dat is de reden dat de discipelen voortaan ook in Jezus moeten geloven. Want zijn weggaan heeft alles te maken met hun heil. Dat zegt hij ook, hè? Ik ga heen om plaats voor u te bereiden. Ik ga heen om jullie straks voor altijd bij me te hebben. Maar dat kan niet. Dat kan niet als hij niet eerst weggaat en zijn leven geeft. Gijlieden gelooft in God. Geloof voortaan zo ook in mij. Hebben we doorgemeente wat de ontzaglijke consequentie van deze woorden van de Heer Jezus is? Als hij dat zegt, dan stelt hij zich als het ware, nee niet als het ware, hij stelt zich op één lijn met God de Vader. Met andere woorden, hij zegt, ik ben God. Ik ben God. Al in het 5e hoofdstuk van Johannes' evangelie zegt de Heer Jezus tegen de Joden, die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. En heel dat evangelie van Johannes zie je daar terugkomen. Dat Jezus zegt dat hij niets kan doen zonder de Vader. En dat zie je ook in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 14, als Filippus aan de Heer Jezus vraagt, toon ons de Vader. En dan zegt Filippus, dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, Filippus, snap je het nou nog niet, jongen? Ben ik nou zo lang voor niets bij jullie geweest, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heer Jezus stelt zich hier op één lijn met God de Vader. Moet u maar eens kijken in vers 10. De woorden die de Heer Jezus in vers 10 van hoofdstuk 14 spreekt. De woorden, zegt hij, die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. En geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Hoort u het? Jezus en de Vader, die kun je niet losmaken. Door Jezus zien wij wat de Vader wil en wat de Vader bedoelt. De Heer Jezus zegt in vers 10 zelf dat de Vader in hem is, in hem leeft. Jezus is niet alleen maar de gezant van de Vader. Dat is hij ook. Maar nog meer. De Vader zelf is zichtbaar in Jezus. Zo intiem is die band tussen de Vader en de Zoon, dat Jezus kan zeggen dat het leven van de Vader in hem is. Niemand kent de Zoon als de Vader en de Vader als de Zoon. En als ik een beeld mag gebruiken, zoals twee verliefde mensen elkaar in de ogen kennen en zich in elkaar kunnen verliezen en elkaar kennen zoals niemand hen kent. Zo kennen Jezus en de Vader elkaar. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En de Vader dan de Zoon. Dat zie je ook heel mooi bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Johannes. Hè, waar de evangelist schrijft. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In het Grieks staat er, die heeft hem ons geëxegetiseerd. Zoals ik vanmorgen deze tekst aan u probeer uit te leggen, zodat u hem gaat begrijpen en verstaan. Zo kunnen wij de Vader slechts kennen door de Heer Jezus. Hij legt hem ons uit, om het zo te zeggen. Kinderen kunnen soms van die heerlijke vragen stellen, waar je nauwelijks een antwoord op weet. En dan vragen ze, ja, wie is God nou? En hoe ziet hij eruit? Weet u, het beste antwoord wat je dan kunt geven op die vraag is, God is net als Jezus. God de Vader is precies als de Heer Jezus, omdat Jezus ons openbaart wie de Vader is. En daarom zegt Jezus in dit vers, zoals jullie geloven in God, moet je ook in mij geloven. Want als je in mijn Vader gelooft, dan kan het ook niet anders dat je in mij gelooft. En daarom, in vers 6, hè, niemand komt tot de Vader dan door mij. Of zoals hij dat zegt in het hoge priesterlijke gebed. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoor u, het staat op één lijn. God kennen en Jezus Christus, dat volgt elkaar in één adem. Sinds de Heer Jezus verheerlijkt is, geldt het waarom hij ook volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. Daarom, discipelen, zoals jullie vertrouwd hebben op de zorg van de Vader, geloof zo ook in mij. Nee, je hebt hem niet gezien. Dat geldt voor mij ook. Je zult mij straks niet meer zien. En toch blijf ik dezelfde. En zo is het nog steeds. Voor ons geldt dat we de Heer Jezus niet kunnen zien. En toch, zegt de apostel Petrus, kunnen we ons, hoewel hem niet ziende, ons in hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Geloof in mij. Waarom, gemeente? Waarom geloof in mij? Wel, omdat de Heer Jezus de opdracht van zijn Vader vervuld heeft. Omdat hij zich gegeven heeft tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Omdat de Vader volkomen genoegen met hem genomen heeft. Hoe weten we dat? Nou, omdat hij niet alleen gestorven is tot verzoening van de zonde, maar omdat hij ook is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Zijn opstanding is het definitieve stempel dat hij werkelijk de Zoon van God is. En nu leeft hij tot in alle eeuwigheid, priester aan de rechterhand van God. Hij is verhoogd, hij heeft zijn levenswerk voltooid, en daarom geloof ook in mij. Daarom is hij het waard om geloofd te worden. Vindt u dat ook? Vindt u dat ook? Je zonde, je geesteloosheid, dat gevoel van leegte en armoede staat je niet in de weg, hoor, gemeente. Wij staan alleen onszelf in de weg. En daarom zie je de weg niet. Maar hij nodigt ons uit om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Onze ogen moeten omhoog. Zie niet naar beneden, naar je eigen onmogelijkheden, naar je verlorenheid. Maar zie omhoog naar de levende hoge priester die nu verhoogd is, Jezus Christus. En die het gezegd heeft, gelooft in mij. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik las bij een oude Puritein, het geloof rust op Christus als gave en op God als de gever. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat, gemeente, Het geloof in de Heer Jezus Christus en in zijn Vader. Dat is het middel tegen de beroering, tegen de ontsteltenis van je hart. Hier troost de Heer Jezus zijn discipelen met het feit dat zijn heengaan tot hun nut is. Ze krijgen een huis bij de Vader. En hij gaat op weg naar de Vader om voor hen een plaats te bereiden. En hij belooft hen tevens dat hij terugkomt. En dat zij zullen zijn waar hij ook is. Hij troost zijn discipelen met zijn belofte. Gemeente, zo mogen ook wij met ons hart, dat ook zo vaak ontroerd is, ontsterken in de belofte van God. Doet u dat? Er zijn zoveel beloften in de Bijbel die ons heen wijzen naar de betrouwbaarheid, naar de welwillendheid van God. En dat hebben we allemaal nodig, dat geloof dat zich mag sterken in de wetenschap. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wij hebben dat geloof nodig dat zich sterkt in Romeinen 8. Dat geloof dat weet wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus. Dat geloof dat hebben we nodig dat weet dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Dit antwoord van de Heer Jezus, geloof ook in mij. Uw hart worden niet ontroerd. Dat is een antwoord, gemeente, op een vraag van alle tijden. Want als je hart ontroerd is, dan is het zo makkelijk om te verdrinken in je verdriet, in je zorgen. Om je over te geven aan dat doffe gevoel van gelatenheid. Gemeente, je verwarring en je verslagenheid helpen je niet uit de problemen. Weet u, een hart dat gekweld wordt door zorg maakt dat wat erg is nog erger wordt. Als je hart ontroerd is, dan maak je je zorgen nog groter. Dan wordt alles om je heen nog somberder. Wij hebben dat geloof nodig, gemeente, om boven je emoties uit toch op God te zien. U bent misschien ook wel zo vaak ontroerd, ontsteld. Je hebt een zwak lichaam. Zieke man, zieke vrouw. Je voelt je eenzaam. Het gaat niet goed met je kinderen. Ze willen niets meer van God weten. Je bent bang voor de toekomst. Misschien zie je het leven niet meer zitten. Of je ziet jezelf niet zitten. En je denkt misschien wel dat God je niet ziet zitten. Je draagt een geheim mee wat je niemand durft te vertellen. Je bent beschadigd. Op wat voor manier dan ook. Hoeveel mensen hier in de Maranatenkerk hebben een hart wat ontroerd is? Hoeveel mensen gaan gebukt onder onrust, stress, overspanning, een opname, burn-out? Uw hart worden niet ontroerd. Gemeente, als je de Heer Jezus lief mag hebben, dan hou je niet op om mens te zijn. Integendeel, ik denk zelfs dat als je de Heer vreest, gemeente, dat er nog meer dingen zijn die je hart kunnen neerdrukken. Je zwakheid, de last van de zonde waar je steeds tegenaan loopt, zwakheid van je geloof, het gevoel dat de Heere God zo ver weg is. En u zegt, Jezus, geloof in mij. Is dat nu niet wat goedkoop? Geloof in mij. Nee. Jezus doet niet aan symptoombestrijding. Geloof in God, gemeente, is geen oplossing voor je problemen. Dat wordt wel eens zo gesteld, maar dat is onjuist. Het vertrouwen in de Heere betekent niet zozeer dat je zorgen weg zijn. Vertrouwen in de Heer betekent niet zozeer een uitweg uit je tegenspoed, als wel dat je in het midden van je lijden, in het midden van je verdriet, je mag verblijden in zijn tegenwoordigheid, in zijn goedheid. Midden in je verdriet, soms. Midden in je pijn. Ik denk dat de Heer dat voor al zijn kinderen nodig vindt. Dat is Gods vreemde pedagogiek. Ik las bij Spurgeon: zonder beproeving, waar zou de ervaring zijn? En zonder de ervaring, waar zou de groei en de verdieping in het geloof zijn? Voor hoeveel van Gods kinderen geldt niet dat ze achteraf moeten zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En de wereld zit zo in elkaar, gemeente, dat je nooit het volmaakte geluk zult vinden. In elke tuin, zelfs de allermooiste, groeit onkruid. Zelfs de beste relaties schenken je niet de volmaakte vreugde van volledige harmonie en intimiteit. Steeds kom je jezelf tegen. Steeds weer voel je je gekwetst. En sluiten we ons op in dat harnas van: jij hebt gefaald en daarom ben ik boos. Ik las bij de Amerikaanse psycholoog Larry Crabb: wanneer we tot de Here komen om een uitweg te vinden uit onze tegenspoed, in plaats van een weg te vinden om in zijn tegenwoordigheid te komen, dan zullen we weinig ervaren van de vreugde die ons in ons lijden overeind houdt, en van de hoop waarin we steun vinden als onze dromen worden stukgeslagen. We hebben zo'n methode, gemeente, om onze pijn weg te drukken, om je verdriet te smoren. Zonder God, dat wel. Maar de Bijbel zegt dat we in alles de Here nodig hebben. En dat weten we wel. Maar geloven we het ook? Geloof je echt dat alleen God zelf het medicijn is voor je hart? Geloof je werkelijk dat alleen zijn ontferming de olie is in de wonden van je leven? Als je de Heere vergeet, gemeente, dan heb je een God en Vader in de hemel. Een levende koning en hoge priester die gezegd heeft: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Uw hart worden niet ontroerd. Ja, we zijn zo vaak in de war. En dan vergeten we wie de God en Vader van Jezus Christus is. Hij die zijn zoon gaf. En daarin voorgoed zijn welwillendheid getoond heeft. Er is zoveel wat ik niet begrijp. Van mezelf niet. Van God niet. Van de wereld niet. Van de geschiedenis niet. En toch, het geloof mag weten: God is goed. En daarom mag ik die vaak zo verwarde kluwen van vragen in zijn handen leggen. Uw hart worden niet ontroerd. Ik zei al, daar moet je een geheim voor hebben. Want het stormt zo vaak, hè? Van binnen en van buiten. En toch, denk eens aan die lijfspreuk van Willem van Oranje: rustig te midden van de woedende golven. Ja, daar moet je een geheim voor hebben. Het geheim van het rustige hart, dat na alle onrust rust heeft gevonden in God en in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is het geheim van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vree verbond getoond. Ken je dat geheim? Onrustig is het hart. Totdat het rust vindt. In God. Ja, laten we vanmorgen maar niet neerkijken op de discipelen. Dat doen we nogal makkelijk. Maar hoe vaak bent u niet door de Heere hier verzekerd, in woord en in sacrament, van uw aandeel in hem? En hoe vaak twijfelt je hart niet? Zodat je soms nauwelijks durft te geloven dat de Heere je genadig is. Wat is nou het geheim van het geloof? Dat is dit. Dat het in de diepste twijfel en aanvechtingen sterkte in God vindt. Vorige week gepreekt uit 1 Samuel 30. Als David op het dieptepunt van zijn leven verkeert, als Ziklag verwoest is, zijn vrouwen weggevoerd zijn, zijn eigen mannen met stenen tegenover hem staan om hem te stenigen. Weet je wat er dan staat? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Als David in de woestijn dwaalt, achtervolgd door zijn zoon Absalom, ontheemd, dan belijdt hij, Psalm 63... Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Psalm 3, als die achtervolgd wordt door Absalom. Velen zeggen, hij heeft geen heil bij God. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. Ja, dan moet je toch een geheim hebben. Weet u, het geloof, dat heeft zijn voedingsbodem niet in de eigen ervaring, ook niet in je gemis, ook niet in je leegte, maar het geloof heeft zijn voedingsbodem in de levende God. En daarom kan David zich in het dieptepunt van zijn leven sterken in de Heere. En al zijn dan je handen soms gebonden en je voeten bekneld, zodat je nergens heen kunt gaan, dan heb je altijd je ogen nog waar je omhoog mag zien. En dan heb je altijd je stem nog, waarmee je mag roepen tot de levende God. Want dat is soms nodig. Soms moet de mens tegen zichzelf zeggen, zoals David dat doet in Psalm 42. Word niet ontroerd. Laat je niet ontstellen. En Psalm 42. O mijn ziel, zegt David tegen zichzelf, wat buigt gij u neder? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Soms zijn je handen leeg en is je hart leeg, maar weet u, de hemel is niet leeg. Dr. Kolbrugge zei soms in zijn preken, leeft de oude God nog? Leeft de oude God nog? Ja, hij leeft. En Jezus Christus kan niet veranderen. Hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als je nou in dat dal zit, gemeente, en je hebt zo'n ontroerd hart, wat is dan de enige remedie? Jezelf de vraag te stellen. Wat gaf mij voor het allereerst in mijn leven troost? Toen je wanhopig was vanwege je zonde. Wat gaf u toen de eerste vreugde? Was dat niet het geloof? De eerste straal licht in je hart. Kwam die niet van het kruis? Nou, dat moet steeds weer gebeuren. Wat je toen voor het eerst deed, dat moet steeds weer herhaald worden. Want er komt steeds nieuwe nood, er komt steeds nieuwe zonde, er komen steeds nieuwe dingen die je hart bezetten. Weet u, er is maar één reden waarom u de toevlucht tot de Heere moet nemen. Dat is dat Hij de enige is tot wie je werkelijk de toevlucht kunt nemen. Want wat kun je anders nog doen, gemeente, als je niet op de Heere vertrouwt? Nee, de Heer heeft nergens beloofd dat je hart niet ontroerd zal worden. Dat staat niet in de Bijbel. Maar Hij heeft wel beloofd dat Hij in de benauwdheid bij ons wil zijn. Ik las bij de Puritein Steve Chanock: Christus neemt het kruis niet van ons, maar Hij vertroost ons onder het kruis. Kijk, dat is het geheim van het rustige hart. Dat is het geheim van Psalm 56. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op de Heere betrouwen. Dat kan toch helemaal niet? Ten dagen als ik zal vrezen, als ik bang ben, zal ik op de Heere vertrouwen. Nou, in het geloof kan dat. Want soms moet een mens zeggen: Heer, ik heb geen geloof. Ik heb geen moed. Maar ik weet wel dat ik een God heb die leeft en voor mij zorgt. Je doet de Heere zo tekort, gemeente, en jezelf ook trouwens, door te blijven zitten waar je zit. Dat is het ergste, want door ongeloof eren we de Heere niet. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ik moet denken aan die oude Schotse vrouw. Die zei: ik sta vaak te beven op de rots, maar de rots onder mij beeft nooit. Ik sta vaak te beven op de rots, maar de rots beeft nooit. Hij heeft het toch gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet haten. Zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: de Heere is mij een helper. U zegt vanmorgen: dan moet je wel de Heere vrezen om dat te kunnen zeggen. Dan moet je wel zijn discipel zijn. Hij zegt dat toch tegen zijn discipelen: uw hart worden niet ontroerd. Maar ik kan maar niet. Ik ben geen discipel van hem. Nou, dan zou ik zeggen: dan heb je de Heere nog meer nodig. Want dan heb je ten diepste helemaal geen uitweg uit je zorgen en uit je vragen. Als dat zo is, Hij heeft het gezegd: kom alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij zegt dat vanmorgen in de Maranatenkerk tegen u allemaal: gelooft ook in mij. Zit je daar nou mee? Hij heelt gebrokenen van hart. Dat is zijn liefste werk. Want dat is de opdracht die hij van zijn Vader heeft ontvangen. Dan mag ik u vanmorgen zeggen: in het huis van de Vader zijn vele woningen. En dat huis, gemeente, is nog niet vol. Zou je dat nou willen? Daar willen zijn waar Christus is. Want dat is de hemelgemeente. Daar zijn waar Christus is. Is dat je diepste verlangen? Dat vreemde verlangen, wat je misschien niet eens onder woorden kunt brengen, bij Hem te mogen zijn, bij Hem te mogen horen. Het huis van de Vader is nog niet vol. Er is nog plaats. Hoe kom ik daar dan? Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zegt: ik ben de weg. Geloof in God. Geloof ook in mij. Ik ga eindigen. Weet u, er is eigenlijk maar één reden dat je hart niet ontroerd hoeft te zijn. En dat is Omdat Jezus in onze plaats ontroerd was. De reden dat wij niet ontsteld hoeven te zijn, is dat Hij voor ons in alle benauwdheid geweest is. En toen heeft Hij de zorgen van al zijn kinderen op zijn eigen rug gelegd. En daarom, uw hart worden niet roerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Een oude mevrouw lag op sterven. En ze was heel rustig. Haar predikant zei tegen haar: mevrouw, het valt me zo op dat u zo rustig bent in zoveel dingen. Het is me al zo vaak opgevallen, maar nou zie ik het weer, nu u hier op uw sterfbed ligt. Toen vertelde ze: dominee, toen ik nog een meisje was, toen hoorde ik wel eens een oude dominee. En die vertelde ons waarom hij elke nacht zo rustig sliep. En die oude dominee zei: mijn hoofd ligt op 3 kussens. Gods genade, Gods kracht en Gods wijsheid. Mijn hoofd ligt op 3 kussens. Gods genade, kracht en Gods wijsheid. Ja, dan kun je rustig leven. Dan kun je rustig gaan slapen. Dan kun je zelfs rustig sterven. Want die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen: mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Amen.